willen nu samen de Bijbel openen en hoofdstuk 6 van Jesaja lezen met elkaar. En ik zal het u voorlezen in de NBV-vertaling. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit. Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met mijn eigen koning, eigen ogen, de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens mij gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Toen zei hij, ga en profeteer het volgende tegen dit volk. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. Ik vroeg, hoe lang, Heer? Hij antwoordde, totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. Totdat de Heer de mens heeft weggevoerd en totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op. Zodat, zoals een eik of een terebint, wordt geveld door een vuur. Er blijft slechts een stronk over. En het zaad in die stronk is heilig. Tot zover. Best een spannend gedeelte. En heel vaak lezen mensen het eerste deel van dat hoofdstuk en dat tweede deel slaan we dan liever over, want het is niet zo heel fijn, dus dat lezen we dan maar niet. Maar ik dacht, laten we nou dat hele hoofdstuk als geheel nemen. En daar eens over nadenken. Wat wil God nou door dat hele beeld heen zeggen? Twee jaar geleden heb ik hier voor het laatst gepreekt. En toen heb ik gepreekt voor degenen die dat nog weten. Over God die neerhurkt bij mensen. Het ging over het gedeelte in Johannes waar Jezus neerhurkt bij de overspelige vrouw die beschuldigd wordt. God die in al zijn macht neerhurkt bij mensen. Nou, vandaag gaat het ook over Gods macht, maar gaat het meer over onze reactie op Gods macht. Hoe gaan wij daarmee om? Wat is onze respons daarop? Nou, voordat ik daar iets meer over wil zeggen, misschien nog goed even een herinnering van wie wij nou ook weer zijn. Bianca en ik hebben, zoals al gezegd, 20 jaar in Cameroen gewerkt voor Wycliffe Bijbelvertalers. Eerst in een taalgroep in het oosten van Cameroen, waar we Bijbelvertaalwerk deden, alfabetiseringswerk. En toen 15 jaar vanuit de hoofdstad leiding hebben gegeven aan ons werk in Cameroen. Nou, sinds 5 jaar wonen we in Zuid-Duitsland. en zijn nu betrokken bij het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. Ik geef daar medeleiding aan als lid van het directieteam. En zie dus door de hele wereld heen hoe God aan het werk is in landen zoals Afghanistan. En we hebben net het nieuws gezien hoe spannend het in Afghanistan is. En ik vind het dan heel bemoedigend om te weten en ook persoonlijk van dichtbij te zien. Ja, ik ben ook betrokken daarbij indirect. Hoe God ook in die situaties werkzaam blijft. Hoe God werk doorgaat. En het gedeelte wat we vandaag hebben gelezen pakt dat in zekere zin ook op. Dat Gods werk doorgaat. Dat God aan de slag is. Dat God niet opgeeft. Wat er ook gebeurt. Nou, voordat ik daar dus verder over op inga, nog wil ik u bedanken voor jullie ondersteuning. We zijn dus al jaren bij de gemeente betrokken. En vind het ook heel bijzonder dat die band er ligt. En voor mijn gevoel alleen maar sterker wordt. Dus bedankt voor jullie ondersteuning, voor jullie gebed, voor jullie meeleven. En ik hoop dat dat ook nog lang zo blijft. Goed, ik zei dus net dat Gods werk doorgaat in Afghanistan, in Afrika, ook in moeilijke omstandigheden. En dat was precies wat er gebeurde in dit gedeelte. Het gedeelte begint met in het sterfjaar van koning Uzzia. Nou, dan moet je weten dat Uzzia was een van de succesvolle koningen in Israël. Het was een koning die vrede had in het land, die God diende, waar het goed liep, waar het fantastisch ging. Nou, de laatste jaren van zijn leven waren niet zo succesvol. Hij was ziek geworden, melaats geworden. Dat is ook een heel verhaal, ga ik nu niet op in. Maar voor de Joden toen, het zeggen van in het sterfjaar van Uzzia, dat is vol van betekenis. Het is een soort van het laatste aan het einde van de goede tijd, zou je het kunnen zeggen. Toen begon Assyrië wereldmacht te worden, de strijd begon, de spanning, het kwam onder druk te staan. Het was een moment dat dingen fout begonnen te gaan. Het sterfjaar van koning Uzzia. Het besef van, het gaat niet goed meer. Het gaat fout. Het einde van de goede oude tijd. En juist dan komt die profetie. Juist dan staat er, in het sterfjaar van koning Uzzia zag ik God op zijn troon. Toen alles fout leek te gaan, het einde van de goede tijd, werd God zichtbaar op zijn troon voor Jesaja. Het was als een herinnering dat God er ook toen nog was. Het liep God niet uit de hand. God is er. En beseffen wij dat? Is dat voor ons ook reëel op het moment dat wij God niet zo ervaren? Als het in de kerk misschien moeilijk loopt. Als we door corona afstand ervaren. Als er aanslagen zijn. Is God dan nog steeds reëel in ons leven? Ik werd een paar maanden geleden heel erg getroffen door een opmerking die Henk Binnendijk maakte tijdens een Wycliffe gebedsdag. Hij zei zo van, ja, ik heb de gewoonte, of ik doe het regelmatig, dat ik mensen vraag wie hier in de zaal leest elke dag zijn Bijbel 15 minuten minstens. En zegt, de ellende is, Fijn dat er een paar zijn die de hand opsteken. Ik durf het eigenlijk hier niet te vragen, want dat is best wel confronterend. Want Henk Binnendijk zei van, de praktijk is dat 5-10% van de christenen dan ja zegt. 5-10%. 1 op de 10 misschien. Omdat het, ja, we lezen wel eens aan tafel, we lezen de Bijbel zo nu en dan, maar 15 minuten lang, dat we dat echt prioriteit geven, dat is voor heel veel mensen dus moeilijk. Nou, ik zal het jullie niet vragen, misschien is het hier heel anders. Er waren al 2 mensen die zeiden ja, daar zat ik heel blij mee. Maar die vraag is best confronterend, hè? Van hoe belangrijk is dat nou voor ons? Hoe belangrijk is Gods woord nou voor ons? Wij zijn betrokken bij het vertalen van de Bijbel, dus voor ons is het best belangrijk. Maar het heeft mij heel lang gekost dat ik in een regelmatig Gods woord lezen elke dag terecht kwam. Terwijl ik zelf betrokken ben bij Bijbelvertaalwerk. Nou, waar ligt dat nou aan? Vinden we Gods aanwezigheid echt belangrijk? Of is het meer theorie? Is het in de praktijk voor ons echt zo? Nou, dat is de vraag die Henk Binnendijk stelde. Wat is in de praktijk het belang van God in ons leven? En dat is de vraag van deze preek. Zit God op zijn troon of niet? Zit God op zijn troon in ons leven? Zien wij God op zijn troon zitten in deze wereld? Of geloven we dat eigenlijk niet? En God wil ons vandaag uitnodigen om te reageren. Om niet onverschillig te blijven. Want dit gedeelte gaat eigenlijk over die respons. Hoe reageren wij op God die op zijn troon zit? Reageren wij? Of blijven we relatief onverschillig? Nou, ik doe dat in 3 punten. Zoals een traditionele goede preek dat hoort te hebben. Maar dat helpt jullie misschien in het onthouden. God is koning. Eerste punt. Tweede punt. God verwacht een respons. En derde punt. God geeft hoop. Nou, dat moet onthouden zijn. Dan heb je in je hoofd een beetje het idee van de volgorde in deze preek. En verder gaat het niet om 3 punten natuurlijk. Maar goed, God is koning. Eerste punt. Het is best indrukwekkend, dat beeld wat je ziet van God op zijn troon. De dorpels schudden, rook vult de tempel, serafs, licht. Het is een indrukwekkend, maar ook wat bevreemdend beeld voor ons. Maar dit is opgeschreven om ons te inspireren. Nou ja, goed, voor ons is dat vaak zoiets van, ja, wat moet je hier nou mee? Dus ik ga daar even een paar punten uitlichten. In de hoop dat dat ook een beetje helpt om een beeld te krijgen van wat hier nou gezegd wordt. Daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen. In die paar minuten die ik hiervoor heb, kan ik niet heel diep erop ingaan, maar wat korte punten. Want dit is allemaal natuurlijk heel erg een symboliek van iets. Nou, het eerste deel van de symboliek is dat Gods troon hoog verheven is boven de tempel. Nou ja, goed, ik weet niet hoe je dat grafisch voor je moet zien. Maar God zit boven die tempel. Hij is er boven verheven. Hij is niet, zeg maar, weggemoffeld. Hij staat boven het tumult van het leven. Hij blijft rustig. Het loopt hem niet uit de hand. Hij zit op zijn troon. God is niet in paniek. God zit op zijn troon. En er is een andere tekst die zegt, God zit op zijn troon, wees stil. Een andere profeet zegt dat. Het is het idee van, wij kunnen tot rust komen, want God is in rust. Het loopt God niet uit de hand. Hij is hoog verheven. Hij is waardig. En dan staat er zijn mantel, en dat geeft dus een beetje van schaal in, aan. Zijn mantel vervult de hele tempel. De zoom van zijn mantel. Dus het zoompje, het onderste stukje van zijn mantel, vult de tempel. Dan krijg je een beetje een idee van grootte. En dat staat er natuurlijk niet voor niks. Gods aanwezigheid vervult de tempel. Alleen, je moet altijd beseffen dat Gods aanwezigheid die de tempel vervult, en dat voor ieder Jood was dat dan duidelijk, dat was de Shekinah glorie, dat was de glorie van God, zijn aanwezigheid, kan je bijna gelijkstellen met de zoom van zijn mantel. Het is maar een stukje van God is voor ons zichtbaar. Maar dat stukje van God is zichtbaar waar hij vereerd wordt, in de tempel. En daar ligt dus een uitnodiging in. Om God te zien. Gods aanwezigheid te mogen ervaren. En dat vraagt om verering. Dat is waar God ontmoet wil worden. In zijn tempel. Die zoom van die mantel vond ik ook weer heel ontroerend. Want ik weet niet waar u moet aan denken bij een zoom van een mantel. Dan denk ik ook aan God die op aarde is gekomen in Jezus. Jezus is hier op aarde gekomen en liep rond als mens. Een heel ander beeld dan God op zijn troon. Maar ook toen raakten mensen de zoom van zijn mantel aan en werden genezen. Dus in die zin zie je in Jesaja als het ware al een vooruitspiegeling van hoe God het naar ons mensen toe is gekomen en aangeraakt kan worden en dan geneest. Mooi is dat. En dan vliegen daar serafs omheen. Nou, dit is de enige plek in de Bijbel waar het gaat over serafs. Ook heel bijzonder. Dat zijn wezens waar we relatief weinig van weten. Het enige wat, ja, het is een vertaling van brandende wezens. En volgens de Joodse traditie staan die dan ergens in de hiërarchie van de engelen. Maar wat hier opvalt bij die engelen, bij die serafs, is dat heel hun wezen gefocust is op het dienen van God. Zij bedekken zichzelf uit de eerbied voor God. Ze hebben 6 vleugels, maar 4 van hun vleugels gebruiken ze vooral om zich nederig te bedekken. En de andere 2 gebruiken ze om actief God te dienen, te vliegen. En die engelen zijn dus een beeld van het dienen van God. Ik werd geraakt toen ik een preek van Spurgeon las over dit gedeelte. Wat dan ingaat op het contrast, en dan komen we al een beetje tot het idee van hoe reageren wij op Gods aanwezigheid. Tussen de serafs zijn veel van ons. En dat zal ik citeren. Hij zegt van, ik ken mensen die zeggen God te dienen, maar die helemaal geen vleugels lijken te hebben. Ze zijn sloom en traag, meer een slak dan een serafijn, meer zwaargewicht dan vleugel. Nou, dat is de beeldende taal van Spurgeon uit die tijd. En ik was erdoor geraakt, door het idee van, wij zijn vaak meer slak dan serafijn. Meer zwaar gewicht dan vleugel. Maar we worden uitgenodigd om onze vleugels uit te slaan. Om God te dienen. Om heilig, heilig, heilig te roepen in zijn aanwezigheid. En niet als een slak te blijven rond bewegen. In dit beeld zien we dus dat heilig roepen. En dat is het volgende wat dan opvalt. Het is als het ware een beurtzang, een koor, wat elkaar toeroept. Heilig, 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 zegt de ene serafijn. En de ander roept dat terug. Het is als het ware een meerstemmig koor wat God aanspreekt. Een koor dat erkent wie God is. En ook wij worden, net als die serafijnen, opgeroepen deel uit te maken van dat koor. Openbaringen laten zien dat dat uiteindelijk ook gebeurt. Dat alle volken deel zijn van dat koor wat God toeroept. Hij is driemaal heilig. En wij mogen in zijn aanwezigheid komen. En dan roepen ze, de hele aarde is vervuld van zijn majesteit. Nou, daar hebben we over gezongen. Zijn handtekening staat prachtig onder deze wereld. De wereld is zijn kunstwerk. De wereld is vervuld van Gods aanwezigheid. En dat is zo'n enorme geloofsuitspraak. Want de werkelijkheid is voor ons gevoel vaak anders. Wij kijken vaak naar de wereld en denken dat het een puinhoop is. Denk maar aan Afghanistan, denk maar aan corona, denk maar aan alles wat fout gaat, wat een rommel is, waar het een puinhoop is. En dan zegt Jesaja in het sterfjaar van Uzzia, aan het einde van de goede tijd, zegt hij, de hele aarde is vervuld van zijn majesteit. Durf u dat te zeggen? Durven wij dat te zeggen? Zijn wij ervan overtuigd dat God uiteindelijk op zijn troon zit? Of hebben we daar grote twijfels bij? Nou, eerlijk gezegd heb ik vaak die twijfels ook. Die spanning, die spat van de pagina af in bijna elke pagina van de Bijbel. Lees de psalmen maar eens. Iedere keer staat er dan van, God regeert, maar het is zo'n puinhoop. En geloof is dan vasthouden aan het feit dat God regeert. Door alles heen. Dat hij op zijn troon zit. Dat hij niet in paniek is. Dat hij niet bang is dat het fout gaat. Dan gaat het gedeelte door naar het tweede, dat God een respons verwacht. En juist dan is het interessant dat die aanwezigheid van God, dat God regeert, een echo heeft in de zendingsopdracht. Want in de zendingsopdracht zegt Jezus, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Dat is een echo van God regeert. De hele aarde is vervuld van zijn heerlijkheid. Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. God regeert. Maar hij verwacht wel een respons van ons. En dan zijn er twee mogelijke responsen. Twee mogelijke reacties. Op die roep van God. God roept. En God roept al vanaf het begin van de geschiedenis. Ik weet niet wie nog het liedje kent van vroeger, van Don Francisco. Daar moest ik aan denken in mijn voorbereiding van deze preek. Waar Don Francisco dat liedje heeft geschreven over de zondeval. Adam, where are you? En dan zegt Don Francisco in zijn liedje, but all down through the ages, he can hear his maker calling out his name. Door de geschiedenis heen, door alle eeuwen heen, hoort hij zijn maker zijn naam roepen. Dat is wat God doet. God roept. Hij zit niet alleen op zijn troon. Hij verwacht een respons. God verwacht een reactie van ons. En Jesaja geeft als het ware een voorbeeld hoe die reactie kan en moet zijn. Hij beseft zijn eigen onrecht. Hij beseft zijn tekortschieten. Jesaja valt neer en zegt, wee mij. Ik heb onreine lippen. Ik zeg het verkeerde. Ik kan het niet goed zeggen. Alles wat ik zeg is besmet en fout en puinhoop. Hij weet dat het niet goed genoeg is. En dat diepe besef van tekortschieten is een voorwaarde om God goed te kunnen dienen. God zoekt niet perfecte mensen. God zoekt mensen die weten dat ze tekortschieten. En te vaak zijn wij christenen zelfgenoegzaam. Het beeld wat de wereld van ons christenen heeft is van mensen die het voor elkaar hebben. De gegoede middenklasse die tevreden is met zichzelf en die de wereld de maat neemt. Men denkt dat christenen vrome heilige boontjes zijn die erg tevreden zijn met zichzelf. En ik hoop dat het tegendeel waar is. Dat we beseffen in hoeverre wij tekortschieten. Dat wij net als Jesaja weten dat het niet goed genoeg is. Hij beseft zijn onrecht, hij valt ter aarde. Maar God reageert, God laat het daar niet bij. God raakt hem aan, God raakt zijn lippen aan. Dat is niet pijnloos. Een hete kool tegen je lippen, dat lijkt me niet echt een fijn gevoel. Ik heb me van de week verbrand, ik heb er nog steeds last van. En dat is niet leuk. En dan moet ik er niet aan denken om een hete kool tegen mijn lippen te hebben. Maar God reinigt. Ook als dat soms pijn doet, brandt God de zonde eruit. En dan kan je weer verder. We hoeven niet te blijven steken in onze eigen onmacht. In onze eigen depressie, in onze eigen gevoel van onwaardigheid. God nodigt u uit vandaag om naar voren te komen en te zeggen, ik ben niet goed genoeg, ik heb er een zooi van gemaakt. En dan zegt God, nou juist jij mag komen. En God raakt dan aan. En de reactie van Jesaja vind ik zo mooi. Het draait als een blad aan de boom om. De man die zegt van, wee mij, loopt 30 seconden later, nadat hij aangeraakt is door God, dan vraagt God, wie wil er voor mij gaan? Wie is bereid voor mij de boodschap te brengen? En dan springt hij enthousiast op en zegt van, ik ga. Dat is wat God in ons leven kan doen. Hij draait Jesaja om en maakt hem klaar om God te volgen. En die vraag die klinkt dus ook voor u en mij vandaag. Wie is er bereid voor mij te gaan? Wie is er bereid voor mij te spreken? En als God die vraag aan u stelt, bent u bereid voor mij te gaan? Springt u dan ook op? Zeg, ik, ja, ik. Zeg, nou, daar moet ik nog eens even over nadenken. God verwacht een respons. God verwacht een antwoord. God verwacht dat wij ja zeggen. En, want het alternatief is zoveel beroerder. Want het alternatief is dat heel veel mensen niet reageren. En dat is waar dat tweede gedeelte van dit Bijbelgedeelte over gaat. In dit tweede gedeelte spreekt God over mensen die niet reageren. Mensen die lauw zijn. Die half religieus zijn, maar uiteindelijk niet Gods wil doen. En dan zegt God dit oordeel. Hij zegt dan, ze luisteren wel, maar zeggen niks. Ze doen niet. Ze horen het niet. Ze reageren niet. En dan spreekt God daar een oordeel over uit. En ik zei al, dat vinden wij niet leuk om te lezen. Dat slaan wij liever over. Maar dat is wel deel van de werkelijkheid. God accepteert absoluut niet als wij lauw op onze plek blijven zitten. God verwacht van ons een antwoord. Hoe dat antwoord eruit ziet, dat gaat tussen God en u. Hoe God een antwoord van u verwacht, zal God u zelf vertellen. Maar niet reageren is geen optie. God wil onze gebrokenheid omzetten in actie. Willen wij daarmee wat mee doen? Wat is mijn respons daarop? Ik eindig met een paar woorden over hoop. Want in dat oordeel ligt ook een stukje hoop. Die afgebrande stronk is niet het laatste. Want dan staat er, de afgebroken stronk geeft hoop. Want er is een heilig zaad. Nou, dat heilig zaad is Jezus. Dat heilig zaad mogen wij zijn. God geeft niet op. Ook niet in Afghanistan. Ook niet in Maassluis. Hij gaat door. Zolang wij niet onverschillig zijn. Bent u bereid om Gods troon voor ogen te houden? Bent u bereid de God die heilig is in uw leven te accepteren? Hij die zijn koninkrijk gaat vestigen in deze wereld, roept u op om te antwoorden. Vandaag. Amen.